111, vers 1 en 5. Dus na het welkom en mededelingen zingen we psalm 111, vers 1 en 5. Na het stilgebed, votum en groet zingen we psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Uit de oude berijming. Dus na het stilgebed, votum en groet zingen we psalm 100, vers 1, 2 en 3. Uit de oude berijming. Na het gebed zal de schriftberijming gezongen worden uit 29 vers 1 en 5. Dus schriftberijming 29 vers 1 en 5. Na het lezen van de wet zingen we psalm 35 vers 10. Dus na het lezen van de wet zingen we psalm 35 vers 10. Dan zal de schriftlezing plaatsvinden uit Exodus 3 vers 1 tot 15 en 1 Korinthe 13 vers 9 tot 13. Dus de schriftlezing zal zijn uit Exodus 3 vers 1 tot 15 en 1 Korinthe 13 vers 9 en 13. Het lied van met de kinderen zal op de liturgie te vinden zijn. En daarna zingen we gezang 437 vers 1 en 3. Dus gezang 437 vers 1, 2 en 3. Hierna zal de verkondiging plaatsvinden met als thema Ik ben die ik ben. Dus de verkondiging thema is Ik ben die ik ben. Naar aanleiding van Exodus 3 vers 14. Na de verkondiging zingen we gezang 434 uit het liedboek van de kerken. Gezang 434, vers 1, 2 en 5. Sorry. De slotzang zal zijn uit psalm 75, vers 1 uit de oude berijming. Dus de slotzang. Psalm 75, vers 1 uit de oude berijming. De kerkraad van de Christus-Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee De Groot, die voor hoopt te gaan vandaag. We hebben de volgende mededeling. Voor de eerste keer wordt u meegedeeld dat kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jaap Putters en Lianne Westerveld. En volgende week hoopt dominee Jonkman uit Dronten in beide diensten voor te gaan. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111, vers 1 en 5. Een goede dienst.
Wij zullen eerst onze afhankelijkheid van de Heere belijden. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon om te doen. We mogen geloven dat onze God in ons midden is en in zijn naam mag ik u en jullie groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus onze Heere, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Woorden uit Psalm 100. Straks in de dienst hoop ik stil te staan bij de naam van God. Zo even zongen we uit Psalm 111 ook. Geducht is zijn naam in de geschiedenis. Ook die naam wordt genoemd in Psalm 100, die we nu gaan zingen uit de oude berijming. verootmoedigen ons voor onze God. In aansluiting op het gebed zingen we uit de schriftberijmingen nummer 29 vers 1 en vers 5. We zullen nu samen bidden. Heere, eeuwige God, we zijn hier bij elkaar gekomen op een mooie zondagmorgen om een moment bijeen te zijn met elkaar in stilte. En in de stilte voor u beseffen we altijd weer iets van de afhankelijkheid, onze kleinheid, de noodzaak om op te zien naar u, de hoge God. En in de stilte van deze dienst horen we ook weer de stemmen van binnen die ons daaraan herinneren dat wij telkens weer u teleurstellen. Dat we geen mensen zijn die we moesten zijn. En ook in deze stilte van deze dienst willen we dat beleiden. Dat als we op onszelf zien, schaamte ons vervullen moet. En we bidden u om vergeving over al onze zonden. Maar in de stilte van deze dienst mogen we ons ook verwonderen dat er genade is. Dat we een beroep mogen doen op het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo willen we ook bidden, wees ons genadig. En leer ons de verwondering over het feit dat er genade is door de Heer Jezus Christus. Dat we mogen worden aangenomen als kinderen van u, de hemelse Vader, wanneer wij een beroep doen op dat geweldige werk van onze Heiland. Zo zijn we hier om ons dan ook daarover te verwonderen en om zo dan uw grote naam te loven en te prijzen. Amen. Dat we dat ook willen doen, in Christus blijven en ons te reinigen van het kwaad, willen we ons ook toewijden aan hem door te luisteren naar de woorden die God gegeven heeft. Woorden die ons de weg wijzen in het leven. En nadat we ook woorden uit het Nieuwe Testament gelezen hebben, zingen we in aansluiting daarop Psalm 35 vers 10. God sprak deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de slavernij, bevrijd hebt. U zult nu geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult ook niet een beeld maken, of een andere gestalte, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Daarvoor zult u niet buigen. Die zult u niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, op een zinloze manier gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon of uw dochter, nog uw dienstknecht of dienstmaagd, nog uw vee of de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doden, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals onbetrouwbaar getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund of zijn ezel, of iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte deze woorden samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, uw verstand en al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. 2 geboden waarin is samengevat alles wat er staat in de wet en bij de profeten. En Paulus die zegt, als die spreekt over Gods grote goedheid en genade en barmhartigheid, dan vermaan ik u nu met een beroep op die barmhartigheid van God, dat u uw lichaam, dat wil zeggen uw concrete dagelijkse leven, tot een heilig, levend en voor God welgevallig offer maakt. Dat is redelijke eredienst. En wordt nooit gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u onderkent wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. We gaan straks de Bijbel lezen, maar eerst bidden we dat God zelf zijn woord voor ons opent. Eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, uw woord is eeuwen oud. En ondanks het feit dat het eeuwen oud is, kan het elke dag ook weer nieuw worden. Door uw geest, En we bidden dat dat ook gebeuren mag. Dat uw woord weer spreekt. Dat het nieuw wordt. Dat het iets doet met ons. En we vragen u, wilt u dat zelf bewerken door de Bijbel voor ons te openen? Geef in spreken en luisteren dat we ons met u verbonden mogen wijten. Maak het zo dat heel deze dienst de verbinding met u legt. Als we zingen en bidden. Als we onze gaven brengen. Als we hier zijn rond uw woord. Zegen ons daarbij. Geef ieder die in en rond de dienst een taak heeft. Ook dat er datgene van u is wat nodig is om die taak te kunnen vervullen. We bidden ook voor hen die meeluisteren op dit moment. Ook zij komen in gedachten samen met ons rond uw woord. Open het ook voor hen. Wilt u zijn met onze kinderen? Kleine kinderen, kinderen die in dit gebouw ook aanwezig zijn en op een andere manier ook weer met u in aanraking komen. Zegen ook hen en zegen al die plaatsen waar vandaag uw gemeente samenkomt. Plaatsen om uw naam te verheerlijken, om uw woord te horen, om uw lof te bezingen. En laat zo deze dag een dag mogen zijn die inderdaad een dag is die aan u wordt gewijd door Jezus Christus onze Heere. Amen. Vanmorgen gaat het over de naam van God. We gaan lezen uit de Bijbel. In de eerste plaats uit Exodus 3, waar God zijn naam bekend maakt aan Mozes. We lezen daarna ook nog een gedeelte uit 1 Korinthe 13. En nadat die Bijbelgedeelten gelezen zijn, zal het lied met de kinderen gezongen worden. Eerst nu Exodus 13, Exodus 3, vers 1 tot 15. Dus een verhaal dat plaatsvindt op het moment dat Mozes in de woestijn is. Hij is er al 40 jaar bij zijn schoonvader Jethro. Hij hoedt daar de kudde. En zo lezen we dan Exodus 3. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, Wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei: voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Hier eindigt de lezing uit het Oude Testament. Wij gaan nu naar het Nieuwe Testament en we lezen daaruit 1 Korinthe 13. En uit 1 Korinthe 13, het lied, het nieuwtestamentische lied van de liefde, lezen wij wat Paulus daar schrijft vanaf vers 9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dit is het woord van God. En zalig is ieder die het hoort en hiermee leeft. Straks na de preek zingen wij gezang 434, vers 1, 2 en 5, waarin de naam van God ook genoemd wordt, de heerlijkste naam van de namen. Over die naam gaat het in de preek en de tekst is uit Exodus 3, vers 14. En dat vers wil ik nog een keer met u lezen. Exodus 3, vers 14. Dat is wat de Heere zegt als Mozes gevraagd heeft naar zijn naam. God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Ieder mens moet soms iets doen waar hij vreselijk tegenop ziet. En dat wordt dan een keuzemoment. Een keus, doe ik het? Terwijl ik sta te trillen op mijn benen en denk dat ik het niet ken en grote zorgen erover heb. Of doe ik het niet? Maar ja, dan voel je jezelf weer laf of ontrouw of misschien nog erger. Doen of niet doen. Ik denk dat iedereen, groot of klein, dit soort momenten wel kent. In je gezin, op je werk of in de kerk als je voor een bepaalde taak gevraagd wordt. Zo zal Mozes ook hebben opgezien tegen die geweldige taak die hem daardoor de Heere werd opgedragen. Mozes leefde in de tijd dat het volk van Israël zeer zwaar werd onderdrukt in Egypte en leed onder een vreselijke slavernij. Mozes zelf had al zijn poging gewaagd om iets te doen ter verbetering van bepaalde situaties, maar dat was op niks uitgelopen. Hij moest vluchten. Hij kwam uiteindelijk ver weg in een woestijn, bij Jethro, die zijn schoonvader werd. En jarenlang heeft hij daar de kudden gehoed als een eenzame herder in de woestijn. En God, die leek nergens meer te zijn. Daar hoorde je niks meer van. En dan ineens, dan is God daar. In dat merkwaardige verschijnsel van dat struikje dat er staat te branden, maar niet verteert. Normaal gesproken zou het moeten verpulveren tot as, maar tot zijn stomme verbazing ziet Mozes dat dat brandende struikje, zoals er wel meer waren in de droogte van de steppen, dat dat brandende struikje blijft branden. En dat het overeind blijft staan. Nieuwsgierig gaat hij daar naartoe. En dan ineens moet hij stilstaan. Want dan klinkt daar de stem uit de struik die zegt: Mozes, doe eerst je schoenen uit. Dit is heilige grond. God spreekt. En dat is schrikken natuurlijk. Maar die stem blijft spreken. En dan komt op dat moment tot Mozes die opdracht: Mozes, mijn volk wordt bevrijd. En jij moet dat ter hand nemen. Ga naar Egypte en leid ze op weg uit de slavernij naar een land van vrijheid en vrede. Zo. Dat ligt gevoelig. Want vroeger had Mozes wel plannen gehad om er iets aan te doen. Maar nu, 40 jaar later, nu is hij zo oud geworden. Nu is dat toch niks meer voor hem. Moet hij nu, op deze leeftijd nog, zijn volk uit Egypte gaan leiden? Wie ben ik, zegt hij dan. Dan moet je echt ook letterlijk opvatten. Wat stel ik nou voor? ongeschikt. En dan zegt de Heere, ik ben met je. Het lijkt wel alsof de aarzelingen gewoon compleet overroeld worden. Wie ben ik? Wat stel ik nou voor? Noem eens wat. Nou, dat is helemaal niet belangrijk, Mozes. Wie jij bent, zegt God. Dat is helemaal niet belangrijk. God komt niet met argumenten zo van, ach Mozes, je bent nog kras voor je leeftijd. Ach Mozes, je hebt ervaring met Egypte en je hebt ervaring met de woestijn. Jij bent de uitgelezen figuur om dat te doen. Nee, helemaal niet. Ik ben met je. Wie jij bent. Je bent iemand die er niet alleen voor staat. Je bent iemand die kan zeggen, God is bij mij. Ik bouw op hem, mijn schild en mijn verlosser. Maar Mozes is niet overtuigd. Nee. Nou, God wil dus niet zeggen wie Mozes is. Dan een andere vraag. Wie bent u eigenlijk? Ja, die vraag die wordt door Mozes heel mooi omkleed natuurlijk. Met het argument dat hij zegt, ik zie me al aankomen. En dan die Israëlieten daar in Egypte die zeggen, hoe heet die God eigenlijk? We hebben hier in Egypte diverse goden die gediend worden door het volk om ons heen. Hebt u misschien een nieuwe God ontmoet? En vertel eens, hoe heet die dan? Ik denk dat Mozes in deze vraag ook eigenlijk wil zeggen dat hij zelf daar wel mee zit. Wie bent u eigenlijk? Hoe is uw naam? En dan komt wat in die tekst staat in vers 14. Dat God zegt, mijn naam is, ik ben die ik ben. Of heel kort samengevat, ik ben. En u denkt misschien, waar kom ik die naam nou tegen in de Bijbel? Er staan in het Hebreeuws 4 letters, die nauwelijks zijn weer te geven. In de vertaling is dat weergegeven met heer of heren met hoofdletters. En dat valt ons natuurlijk wel op, dat heren soms geschreven wordt met de hoofdletter H en dan de kleine letters erachter. Maar een aantal keren, ook in dit gedeelte, kom je duidelijk tegen dat er staat heren met 4 of 5 hoofdletters. Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan wat er een paar keer voorkomt in dit gedeelte, dat duidelijk staat heren met diverse hoofdletters achter elkaar. En als daar nou staat heren met hoofdletters, dan is dat dus die naam ik ben. Die ik ben. We hebben die naam gelezen, zo even ook al bij de bet, bij de 10 geboden. U zult in vers 2 bijvoorbeeld van Exodus 3 het ook tegenkomen. De engel van de Heere. Nou, die hoofdletters, hè, die hoofdletters. Dat wil zeggen, daar staat niet. Ja, wat staat er eigenlijk? Daar staat iets wat onuitsprekelijk is. In onze vertalingen is er altijd maar van gemaakt Heere of Heer met hoofdletters. De naam, ik ben die ik ben. Ongelooflijk. Hij is er. Ja, dat moet u even vasthouden. Hè? Hij is er. Namen bij ons zeggen niet zoveel. Ik herinner me nog uit mijn studententijd dat er een medestudent was. Die had als achternaam De Kleine. En die medestudent van een jaar of 20, 21, die was nog een kop groter dan ik ben. Ik moest tegen hem opkijken. De Kleine, zo stelde hij zich dan voor. Nou, dat is natuurlijk wonderlijk. Namen bij ons zeggen niet veel. Maar in de Bijbel, in de wereld van de Bijbel is dat anders. Namen, en speciaal namen die gegeven worden, of die iemand zichzelf geeft, of die veranderd worden. Die namen die zeggen iets. Die namen zijn uitdrukking van iets wat gebeurt, of iets wat men denkt, wat men hoopt, wat men vaststelt. Petrus bijvoorbeeld, die kreeg die naam niet waar, rots. Oh, hij zou ook de bodem leggen met zijn getuigenis voor de kerk van Christus. Nou, zo geeft de Heere zijn naam kwijt in dat Heere met hoofdletters dus. Dan bedoelt hij te zeggen, ik ben, dat staat daar. En dat wil ook zeggen, je kunt op me aan, reken op mij, roep me zomaar aan ook, zegt God in het volgende vers, in vers 15. Met die naam dat ik er zijn zal, kun je me aanspreken en dan zul je ook merken dat ik er ben. Telkens weer. Het is de bedoeling van God dat mensen daar ook zo vertrouwd mee raken, dat ze ook zullen zeggen, oh ja, hij is er weer. Want hij zei het, ik ben. Nou, hij is er weer. S'avonds laat zal het ons wel eens overkomen zijn dat er is aangebeld op een tijdstip dat je niet meer gasten verwacht. Zeker als je in een pastorie woont, gebeurt dat nog wel eens. En dat is vooral als de pastorie wat dicht bij de kerk staat. Als iemand weer van de een of andere vereniging de sleutel vergeten is, dan is het altijd makkelijk dat de pastorie dichtbij is. Maar dan staat er ineens een onverwacht iemand op de stoep en dan hoor je dat er gebeld wordt om 11 uur of 11:30. En dan kijk je eerst even uit het raam. Wie is daar? Nou, in naam. Oh, gelukkig, ik weet het. Die naam klinkt vertrouwd. Kom binnen. Nou, zo wil God een naam hebben die vertrouwd gaat klinken. Die aan de ene kant geweldig is, overweldigend, ontzagwekkend, groots. En die toch vertrouwd gaat klinken. En zo wordt dat mensen zullen zeggen, ja, het is waar. Hij is er. Een naam, zou ik willen zeggen, het eerste punt eigenlijk vanmorgen, een naam die een belofte is. Ik zal er zijn. Je kunt op me aan. Een belofte die God meegeeft. Ik ben er. Op momenten van verlies, pijn, verdriet, tegenslag. Ik ben er. Als je keuze moet maken. Ik ben er. Ik wil ook de weg wijzen. Ja, ook op momenten dat je soms wat harder moet worden aangepakt. Vermaningen. Ik ben er. En toch is ook dat goed. En ook dat kan nodig zijn. Ik ben er. Die naam, dat is Gods volle aanwezigheid die daar, en dat is dan toch wel mooi, met hoofdletters als het ware, letters vormt die recht op overeind gaan staan in de Bijbel. Ik ben er. Kan je overrompelen. Misschien voel je je wel eens betrapt. Ik ben er. Maar denk erom, het is altijd goed. Ook als God je terecht wijst. Het is geweldig mooi als die God er is op momenten dat je in de put zit. Dat je het moeilijk hebt. Ik ben er. Of wanneer je, zoals we aan het begin zagen, voor een lastige keuze staat in de kerk. Of op je werk. Kan ik het wel aan? Ik ben er, zegt God. Een geweldige naam. Nou, Mozes heeft het ook mogen zien. God was er. En God ging mee. En toen hij met knikkende knieën uiteindelijk toch de taak op zich nam. En hij bij de farao ook kwam in Egypte, toen was God er. En later ook in de woestijn, de Heere was er. En Mozes zal achteraf ook wel begrepen hebben dat God er ook geweest is in die 40 jaren daarvoor. In de woestijn, toen hij afwezig leek te zijn. Ook toen was God er om Mozes in de stilte voor te bereiden op zijn taak. Voor te bereiden op die grootste taak om Israël uit Egypte te leiden. Geduld. Ervaring met de woestijn. Ervaring met moeite. Het was Gods onderwijs. Hij was er. En zo was hij er ook later in de woestijn. Bij ups en downs, hoogtepunten, dieptepunten. Ja, wat is er al niet gebeurd met Israël toen de woestijn introk? Wat waren er moeilijke momenten, maar toch ook mooie momenten. Dat ze konden zeggen, hij is er. En dat is de troost tot op de dag van vandaag van vervolgde christenen. Die soms ook zo wonderlijk ineens kunnen getuigen van hun geloof. En dat terwijl wij denken, hoe zou ik het volhouden in zo'n situatie. Dat zij zeggen, hij is er. En we kunnen verder. En wat mooi als je ook bij ons jonge mensen hoort zeggen bij een bepaalde keuze in hun leven. Hij zal meegaan. Hij is er. Dat is zijn belofte. En wat verheugend als je ook ouderen soms hoort zeggen. Als ze terugkijken op hun leven met moeite en mooie dingen en alles door elkaar heen. Dat ze zeggen, en één ding is ook waar. Hij was er. Hij ging mee. En groot is zijn trouw. Inderdaad. Die naam van God is een belofte. En het is goed, zoals God dan ook zegt, om hem zo aan te spreken. Dat wil zeggen, dat is dan eigenlijk aanspreken met die naam. Dat wil zeggen, je spreekt God aan op zijn belofte dat hij er zijn zal. En je bidt hem om zijn aanwezigheid. En hij zal er ook zijn. Bid en het zal u gegeven worden. Nou zei ik al, de Heer kan op verschillende manieren aanwezig zijn. Ik ben die ik ben, dat betekent troost en bemoediging. kan ook betekenen een wegwijzer, soms een vermaning. En dat betekent dat die naam dus ja, toch ook gevarieerd aanwezig is. Dat God gevarieerd aanwezig is en dat die naam allerlei nuances in zich heeft. En dat gaat nog een stukje dieper. Dat is eigenlijk het tweede punt vanmorgen. Het tweede punt is dat die naam ook een geheim bevat. Er zit iets mysterieus in dat we vanmorgen ook moeten zien. En zeg het maar eens even zo voor uzelf, hè, die naam van God. Ik ben die ik ben, prachtig, ik ben, maar ik ben die ik ben, ja. Dat prikkelt ook een beetje de nieuwsgierigheid. Zoals die naam, als je die hoort, als iemand 's avonds laat aan de deur staat. Dan zeg je, oh ja, die naam klinkt bekend, kom binnen joh, maar wat kom je eigenlijk doen op dit tijdstip? Het prikkelt de nieuwsgierigheid, die naam van God. Wat gaat hij doen? Nou, in ieder geval iets goeds. Maar het is wel een geheim. En dat vervult ons, als je het goed beseft, ook altijd met ontzag. Een geheim. Dat is niet iets wat je zelf in de vingers hebt. En Mozes moest dat al meteen begrijpen toen hij daar bij dat struikje ging kijken. En dat God tegen hem zei. Mozes, eerst je schoenen uit. Je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Daar moet ook iets zijn van ontzag en eerbied. En voor alle duidelijkheid, dat neemt niks weg van die belofte. Dat God er is, staat vast. Ik ben er. Ik zal er zijn. Die belofte kun je op aan en dat blijft. Maar dat wil niet zeggen dat je hem altijd snapt. Iemand zei met twee wat moeilijk klinkende woorden. Je bent zeker van zijn presentie, maar je doorgrondt God niet in zijn essentie. Nou, die woorden mag u weer vergeten, maar het is duidelijk. God is er. En toch, je zult hem nooit kunnen berekenen. Hij blijft de heilige. Het zou wel eens kunnen zijn dat we dat nu juist in onze tijd toch wel zijn kwijtgeraakt. Althans, dat minder door ons beseft wordt. Het zou wel eens kunnen zijn dat vandaag God al te vanzelfsprekend geworden is voor veel christenen. Bijna automatisch. Natuurlijk is hij en natuurlijk gaat hij met je mee en natuurlijk dit en natuurlijk dat. En niet meer dat geheim. Dat is geen winst. In ieder geval, het is niet altijd winst als dat geheim verdwijnt. Want je wordt dan ook erg kwetsbaar als christen. Je wordt kwetsbaar voor alles te vragen uit de wereld komen, zo in de trant van, en als er nou een God is, waarom laat hij dit dan toe? En waarom laat hij dat toe? En ook de afgelopen weken heb ik een paar keer mensen gesproken die zeiden, het is wel verbijsterend als je dat wereldgebeuren om je heen ziet. De oorlog, de vliegtuigramp, de ziekte in Afrika, het verbijstert je soms. En als je dan weer hoort dat er een geheim is, dan moet je, ja, dan is het enige antwoord dat je beseffen moet dat God wel een plan heeft. Dat is zeker. Maar dat we altijd weer moeten weten dat we dat plan van God niet tot in finesses kennen. We hebben niet Gods spoorboekje bij ons. Wel Gods gids voor ons leven in de Bijbel, maar niet zijn spoorboekje dat we kunnen narekenen. We blijven altijd weer altijd beperkte mensen. Mensen die ergens ja, toch niet verder komen dan de grenzen van ons verstand. En dan ook nog mensen die met ons verstand en met ons gemoed zo vaak verkeerde mensen zijn. Verkeerd gericht. Zondige mensen. Die God nooit kunnen bevatten. Er was, ik meen 3-4 jaar geleden, een ernstige ramp die gebeurd was en dat er op de televisie een soort gesprek gevoerd werd tussen een gelovige en een ongelovige naar aanleiding van die vreselijke gebeurtenis. En de ongelovige, een pure atheïst, zei, als er een God is, die ook maar een beetje God is, dan zou hij dit niet toelaten. Ik weet niet meer wat er geantwoord werd toen, maar bij mezelf dacht ik toen, als er een God is, die ook maar een beetje God is, zou ik hem dan kunnen bevatten? Zou ik hem dan kunnen narekenen? Als er een God is die ook maar een beetje God is, zou het dan niet zo zijn dat hij in zijn wijsheid ook beter vindt dat wij hem niet kunnen narekenen. Het is een bewust geheim bij God. Een geheim dat we misschien wel eens zijn kwijtgeraakt. Dat je juist in de kerk weer moet leren. Een geheim waarvoor de kerkdienst ook dienen mag. Een geheim waarvan soms mensen ook zeggen, ja, dat is iets wat we missen ook in de kerk. Heel opvallend trouwens, er was een paar weken geleden, een maand geleden ongeveer, de actie of een project, moet ik het eigenlijk noemen, 7x7, waarbij eigenlijk door allerlei discussies met gelovigen en ongelovigen werd afgetast wat mensen van de kerk vinden. De evangelische omroep heeft er ook nogal aandacht aan gegeven wat mensen zeiden. Wat mis je nou in de kerk? Of wat moet er weg uit de kerk? Of wat moet er bij in de kerk? En ja, er kwam een heleboel bij dat je zegt, ja, bla bla bla. Maar er werd ook iets gezegd dat mij trof. En dat was dat met name ook jongeren zeiden, wat er in de kerk eigenlijk weer zou moeten terugkomen, dat is iets van dat andere. Dat je beseft, dit is nou niet alledaags. Dit komt van de andere kant. Iets van aandacht. Iets van stilte. Het woord mysterie proeft hij daarin. Dat geheim dat het van de andere kant komt. Geen lawaai, maar de concentratie op iets wat we nooit kunnen bevatten. Dat we dat in de kerk altijd weer moeten leren. En nogmaals, die belofte blijft staan, vast en zeker. Die belofte van God, ik ben er. 100%, daar neemt God niks van terug. Maar in de kerk, en ik vond dat mooi uit die actie, dat het kwam ook. In de kerk moet het wel zo zijn dat het om dat geheim blijft gaan. De heilige God. Een geheim waar je ook naar uitkijkt. Een geheim waarvan je ook weer weet dat het uiteindelijk goed is. Uiteindelijk goed komt. Zoals ouders die een kind verwachten. En 9 maanden leven ze met een mooi geheim. En ze zien het nog niet. Ja, tegenwoordig op de echo's heb je wel een klein beetje zicht erop. Maar wat het is, dat zie je pas na 9 maanden. Je kijkt uit naar dat mooie geheim. Dat komt. En zo zou je kunnen zeggen, zo leert een christen stilstaan met eerbied bij het geheim van God. En je kijkt uit naar het moment dat het komt. En dat je toch ook weet, het zal goed zijn. Het zal uiteindelijk, ondanks al die vragen en ondanks alles wat je overvalt en overweldigt in deze wereld, toch goed zijn bij de Heere. Eens zal dat geheim opengaan en zul je zien hoe mooi het is wat God aan jou wil geven. Paulus zegt daarom in dat lied over de liefde, nu ken ik nog maar beperkt en ten dele. Nu weet ik nog maar een beetje hoe het in elkaar zit bij God. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik nu al gekend ben. Dan zie ik hem van aangezicht tot aangezicht, face to face. Ik kijk hem recht in de ogen. En dan weet ik hoe het volledig is. Hoe overweldigend groot zijn aanwezigheid is. Hoe groot zijn liefde is. Hoe ik omringd word door zijn trouw. Dan zal het helemaal voor mij opengaan. Je kijkt er naar uit. Maanden. Jaren, eeuwen zou je kunnen zeggen, kijk er naar uit, maar je weet van dat geheim, het gaat open. En we zijn vol verwachting, waarmee we kijken naar het moment dat komt. En wat mooi dat Paulus dat nou juist zegt in het verband van de liefde. Alsof hij zeggen wil, als je nou de taal van de liefde spreekt, ook met elkaar, dan kom je er al dichtbij. Dat diepe geheim, van dat mooie wat God gaat geven. Oefen je dan in die naam. Oefen je erin om hem te spreken. Met het vertrouwen op die belofte, maar ook wetend van het geheim. En met verwachting dat je dan uitkijkt naar wat komen gaat. En hoe ik daar zo zeker van ben. Hoe wij er zeker van kunnen zijn. Nou, in de eerste plaats omdat de Heere zelf die naam gegeven heeft. En dat die naam niet bedacht is door mensen. De Heere zegt, zo heet ik. Ik ben die ik ben. Dat is mijn naam. En ook, er is nog een reden. Waarom we zeker kunnen zijn dat die naam waar is. Het is een naam die we in Jezus goed leren kennen. En dat is vanmorgen het derde punt. Toen Jezus op aarde kwam, heeft hij laten zien wat die naam allemaal inhoudt. Ik ben, zei hij. Ik ben het brood, levensvoedsel. Ik ben de wijnstok, iemand die je leven voedt. Iemand die je leven vervult, zoals een wijnstok de wijnrank en de vruchten vervult. Ik ben er, zegt Jezus, vanaf zijn kruis, waar hij in onze diepte afdaalt, nog dieper dan wij gevallen zijn om ons op de bodem eigenlijk op te vangen. Ik ben er. Ik ben er, zegt Jezus, als hij opstaat uit de dood en als hij als de levende zich presenteert, als hij zich laat zien aan u en aan mij. Ik ben er. Ook als jij twijfelt, ook als jij aan het eind van je mogelijkheden gekomen bent, ik ben er zelfs in het graf. En dan horen we dat God inderdaad die belofte waarmaakt, hoe mooi dat is als dat geheim opengaat. Jezus staat er garant voor. Jezus heeft ons laten zien dat die naam ook werkelijk zoveel waard is en dat je erop aan kunt. En ook Jezus heeft nog een geheim, jazeker, ook bij Jezus blijft het wachten tot hij terugkomt. Maar we mogen weten, eens zullen we het mooie van die naam volledig zien. Oefen jij je dan ook in die naam, ik ben. Roep God aan. Denk aan die belofte. Ook aan het geheim. Dat betekent, die belofte moet je geloven. Vertrouwen. Dat is geloof. Dat geheim in die naam, daar kun je blij van worden, maar het is tegelijkertijd ook uitzicht. Straks gaat het helemaal open. Dat is de hoop. En Paulus zegt dat we het helemaal volledig kennen. Dat we het nu al een beetje leren kennen en straks volledig. Dat gebeurt in de liefde. En daarom blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. En de meeste van deze is de liefde. Amen. bij onze gebeden denken we aan zuster Pia Lotter Holleman, aan broeder Harry Bodewits, aan de thuiszittende. Vandaag gaat de bloemengroet naar de familie De Geus Visser. En we danken de heren ook dat Corina van Blijderveen weer kon thuiskomen na de operatie. We gaan samen danken en bidden. Eeuwige God, we prijzen u om de heerlijkste naam van uw namen, de naam Ik Ben, of Ik Ben die Ik Ben. We prijzen u om dat wonder, dat u gezegd hebt dat er zullen zijn. We danken u voor uw belofte, die daarin gelegen is, dat u in uiteenlopende situaties uw aanwezigheid doet zien, laat ervaren onder ons. We danken u ook voor dat geheim dat er is. Een geheim dat uiteindelijk maakt dat we u niet kunnen berekenen. Een geheim dat soms maakt dat we, als we naar de wereld kijken, wel eens verbijsterd kunnen zijn. En toch een geheim dat ons met verwachting doet uitzien naar uw toekomst, te midden van alles wat er gebeurt. En we danken u ook voor dat geheim. En we danken u het meest voor Jezus, uw Zoon, die heeft laten zien dat die naam zoveel bevat. De naam van u, in hem, is voor ons als brood van het leven, de ware wijnstok, de opstanding en het leven. We danken u en bidden u, leer ons die naam te gebruiken. Leer ons de oefening erin, opdat we meer en meer aan u verbonden worden. Zegen hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. We bidden voor hen die ziek zijn. We denken in dit uur in het bijzonder aan zuster Pia Lodder Holleman. Voor haar willen we bidden in een moeilijke situatie waarin ze nu is, dat ze kracht mag ontvangen van u. Wees bij haar. Doe ook haar ervaren dat het waar is wat u gezegd hebt. Ik ben er. We denken aan broeder Harry Bodewits. We bidden voor hem. We zijn dankbaar dat er enige vooruitgang is. We bidden om een voortgaand herstel. Dat ook daarin hij mogen beleven dat u er bent. Dat u ook met hem meegaat. We bidden voor hen die thuis zijn. Dat zullen verschillende gemeenteleden zijn die aan huis gebonden zijn door leeftijd, door ziekte of om andere redenen. Laten ze mogen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Laten ze mogen ervaren dat er een gemeente om hen heen is die meeleeft. Laten ze bovenal mogen ervaren dat u er bent. U die gezegd hebt, ik zal er zijn. Zo bidden we voor alle die thuis zijn en die meeluisteren. En we denken in het bijzonder aan de familie De Geus Visser, waar de bloemengroet vanavond naartoe gaat. Zegen ook hen en wees bij hen, heren. Dankbaar zijn we dat Corina van Blijderveen kon thuiskomen na de operatie. Dankbaar zijn we dat er een goede ontwikkeling is. We prijzen uw naam daarbij en bidden u, ga ook met haar op haar levensweg mee. Denkend aan de wereld om ons heen, Heere God, hebben wij veel te bidden. En er is veel gebeden. Er is geroepen in de afgelopen weken en maanden door mensen die uw plan niet begrijpen. En wie zou dat kunnen? Door mensen die verbijsterd zijn of door verdriet overweldigd. Door mensen die lijden onder het geweld van de oorlogen. En wij willen bij al die gebeden ook ons gebed voegen. O God, ontferm u. Maak uw belofte waar. Maak uw belofte ook waar voor de christenen die zo in het nauw gedreven zijn in het Midden-Oosten. Wilt u ontferming geven? Wilt u uitkomst geven voor al die bevolkingsgroepen die daar in het nauw gedreven zijn? We bidden, Heere God van Israël, voor Joden en voor Palestijnen. En we bidden om vrede. En juist ook rond uw volk Israël is uw belofte zo groot. Maar juist daar kan dat geheim ons ook zo aanspreken als iets wat wij niet kunnen begrijpen hoe het met dit volk gaat. Wij doen een beroep op u, Heere, ontferm u. En wil aan Joden en Palestijnen beide denken en hen vrede en recht verschaffen. Wilt u ook zijn in die andere gebieden van de wereld waar het zo onrustig is? Wilt u zijn in Afrika waar mensen gekweld worden door een ziekte die de kop opsteekt en die zo moeilijk te keren is en die het hele werelddeel lijkt aan te tasten op dit moment? O God, ontferm u. Wij bidden het met een beroep op uw belofte. Wij bidden het ook in vertrouwen. Want wij geloven dat u er bent, dat u er zult zijn. En te midden van alles wat ons overweldigt of wat ons op een gegeven moment in verwarring brengt, blijft ook de hoop, het uitzicht op uw toekomst. En die hoop willen wij ook uitspreken. En de taal van de liefde, Heere God, leer ons die hier op aarde. Maar bovenal, wij zien uit naar uw toekomst, waarin we u eens zullen kennen, in volle liefde, waarin we u eens zullen kennen, zoals we thans gekend zijn, door Jezus Christus, onze Heere. Amen. De collecten vinden plaats. Daarna is ons laatste lied, Psalm 75 uit de oude berijming, ook weer de naam van God die zeer dichtbij is. de zegen. In het Oude Testament wordt er ook wel gezegd, dat is dat de naam van God op mensen gelegd wordt. En wordt dan juist gezegd van deze naam waar het vanmorgen over ging, de naam Ik Ben. De zegen van God wordt, de naam van God dus, wordt op u gelegd. Ontvang die naam biddend en ga naar huis als gezegende mensen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen zijn vrede. Amen.